Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die deze dienst thuis of elders meebeleven van harte welkom. In deze dienst op eerste pasdag komt onze eigen predikant dominee van der Zwam bij ons voor. Vanmorgen is er geen zondagsschool. Vanavond is er een dienst om 6:30. Op tweede pasdag is er 's morgens om 9:30 een zangdienst hier in de kerk. Iedereen is van harte welkom. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw de Hoop Zijp in Mariënstein, die erg zwak is. We bidden voor Ina en Wieger Eppinga om Gods nabijheid en zegen, nu Ina het traject van immunotherapie is ingegaan. We bidden voor de heer Beekhuizen van Basiliek Bad 40 op de revalidatieafdeling van Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. We danken met Jeroen van Arkel dat de operatie aan zijn nier goed is gegaan en dat hij weer naar huis mocht. We danken dat ook Adrie van Woudenberg thuis verder mag herstellen. We zingen nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, de in de liturgie afgedrukte liederen uit Weekklank. Het zijn 3 liederen. 168, lied 581 en lied 172. Na het zingen van deze liederen is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Ja, de Heere is waarlijk opgestaan. Halleluja. Laten we daarom ook de lof des Heeren zingen met Psalm 118, de verzen 1 en 11. 1 en 11 van Psalm 118. De opstanding van de Heer Jezus, dat betekent dat de dood niet meer, niet het laatste woord heeft, maar dat de dood is verslagen en Christus het eeuwige leven geeft voor ieder die in hem gelooft. Maar het heeft ook betekenis voor ons dagelijks leven, en daar schrijft Paulus over in Romeinen 6. Dat willen we met elkaar naar luisteren, en dan zingen wij met elkaar vervolgens van Psalm 118 het 14e vers. Het 14e vers van Psalm 118. En we horen de woorden die apostel Paulus schrijft aan de christelijke gemeente te Rome. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, laat ieder uw goedheid loven. Want dat Jezus is opgestaan uit de doden, dat is gebeurd omwille van ons. Heere, hij is gestorven voor onze zonden. Hij is de diepte van de Godverlatenheid ingegaan. Hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. Maar hij is ook opgestaan. En hij is opgestaan in een nieuw lichaam, een nieuwe werkelijkheid. In hetzelfde lichaam, maar er is een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Heren, door de dood heen is hij gegaan. En lichamelijk is hij opgestaan en er is daarmee een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Geen nieuw lichaam, maar wel hetzelfde lichaam, een lichaam dat van vergankelijkheid in onvergankelijkheid is overgegaan. Zo is hij verrezen. En ja, hij is die weg gegaan van lijden en sterven en opstanding, opdat wij hem daarin zouden navolgen. Dat wij met hem zouden sterven en zo ook met hem zouden opstaan in nieuw leven. Dat ons vergankelijke leven met hem de dood zou ingaan, is ingegaan, opdat wij in een nieuw leven, dat ons vergankelijk leven in de dood is gegaan en wij in een onvergankelijk lichaam zouden opstaan. Ja, nu jaagt de dood geen angst meer aan, zingt een lied, want alles is voldaan. Het oude is voorbij, zie, het is alles nieuw geworden. Heer, dat is de hoop en dat is het feest van Pasen. Het is uw goedheid, Heere, dat u dat in Christus Jezus aan ons wil schenken. Heere, wij die van u zijn afgeweken en, Heere, tegen u hebben gezondigd. Maar u schenkt ons nieuw leven. nieuw leven met Christus. Een eeuwig leven. Een onvergankelijk leven. Heren, daar mogen we nu al deel van uitmaken als we in de Heer Jezus geloven. Maar we mogen ook een nieuw leven leiden. Een nieuw leven waarin we niet worden geregeerd door de zonde, maar waarin we ons laten leiden door U. Waarin U door uw geest in ons wilt werken, zodat wij aan Christus gelijkvormig worden. O God, wij danken U dat U zo al dat wat wij hebben ervan het leven hebben gemaakt door onze zonde, dat U dat hebt weggedaan en nieuw leven hebt gegeven in Christus Jezus. O God, zodat we voor altijd voor U mogen leven, vanaf de dag van vandaag tot in eeuwigheid. Daar danken we U voor. Daarom danken we U voor dit heerlijke feest van Pasen. En we bidden U dat de paasvreugde ook ons hart mag vervullen, zodat we U zullen danken en loven en eren en prijzen en we Uw goedheid zullen loven, waar die U aan ons bewijst in Christus Jezus. Zie zo ook naar ons om en wil ook, Heere, onze vreugde aanwakkeren door de dienst van vanmorgen, waarin wij lezen uit de schriften en horen wat U daarin tot ons te zeggen hebt, waarin we zingen, samen zingen en samen bidden. Heere, waarin we ook op deze ochtend samen met elkaar mochten eten. Heere, om daar ook, Heere, samen ook iets van die feestvreugde te mogen genieten. Pasen is een feest, een groot feest, dat U voor ons hebt aangericht. Heere, wij loven en prijzen U daarvoor. En we bidden U, wil het door Uw Heilige Geest zo de feestvreugde in ons hart aanwakkeren. Dat bidden we voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons meeluisteren en meekijken. En we bidden U, hoor en verhoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes. En we lezen daaruit het 20e hoofdstuk, zoals dat ook is afgedrukt in de liturgie. Johannes 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dan zou ik nu willen vragen of de kinderen naar voren willen komen, zodat ik iets over het paasfeest aan jullie kan vertellen. Ik heb vanmorgen een plaat meegenomen. Een plaat waarop we eigenlijk zien wat er met Pasen is gebeurd. We zien hier een rots en dat was het graf waarin de Heer Jezus heeft gelegen. En we zien dat de steen bij het graf weg is. Want de Heer Jezus is niet meer in het graf. Hij is namelijk opgestaan. Er zijn een aantal vrouwen die bij het graf komen en die denken dat de Heer Jezus weggenomen is. Dat ze misschien wel zijn lichaam hebben gestolen. Maar dan, als Maria, een van die vrouwen, dat is Maria Magdalena. En Maria Magdalena, die staat bij het graf en dan komt de Heer Jezus bij haar. En dan zegt hij tegen haar, Maria, en dan herkent ze de Heer Jezus. En ziet ze dat hij is opgestaan. Het is eigenlijk wel heel bijzonder hoe dat allemaal gebeurd is. En we zien ook op deze plaat dat Maria ook heel blij naar de Heer Jezus kijkt. Want het is heel mooi dat de Heer Jezus is opgestaan. Ja, wat is er dan zo mooi aan de opstanding van de Heer Jezus? Nou, eigenlijk dat je daardoor een ander mens wordt. Een nieuw mens, een mooi mens. En moest even denken aan een rups. Een rups en een vlinder. Een vlinder. Wie heeft wel eens een vlinder gezien? Is een vlinder altijd een vlinder geweest? Of was hij eerst iets anders? Precies, eerst was hij een rups, inderdaad. En ja, heb je wel eens een rups gezien? En wat vind je? Hoe vind je die? Vind je mooi? Ja. Het is een mooie rups. Maar wat vind je mooier, een rups of een vlinder? Een vlinder, kijk. Nou, dat is ook wat de Heer Jezus met ons doet. We waren eerst misschien een rups en dan zijn we ook nog wel mooie mensen. Stel maar voor, wij zijn allemaal, als we geboren worden, rupsen. Maar de Heer Jezus wil van ons mooie mensen maken. Nieuwe mensen, zodat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. En dat we dus een vlinder worden, zoals een vlinder worden. Zo mooi als een vlinder. En daarom heb ik vandaag ook een bakje met vlinders meegenomen. En dan mogen jullie allemaal een vlinder meenemen. En die vlinder, elke keer als je naar die vlinder kijkt, mag je denken, de Heer Jezus wil een mooi mens van ons maken, zoals Hij. En daarom is de Heer Jezus uit de dood opgestaan. Dan mogen jullie nu weer naar je plek gaan. En wij gaan nu samen zingen van Maria Magdalena, die Jezus ontmoet, lied 582, het kinderlied, lied 582 uit Weerklank. Maria Magdalena. Ja, wat is zij geschokt als ze ontdekt dat de steen voor het graf waarin Jezus is gelegd weg is. Meteen rent ze weg van het graf op weg naar Petrus en Johannes om het hun te vertellen wat ze heeft gezien. Petrus en Johannes rennen op hun beurt ook, maar dan naar het graf toe. Maar Maria Magdalena is ook weer achter hen aangegaan. Want nadat we hebben gelezen dat Petrus en Johannes bij het graf zijn gekomen, in het graf hebben gekeken en daar binnen zijn gegaan, lezen we dat Maria ook weer bij het graf staat. En ze staat daar en ze huilt. Ze is er ondersteboven van dat het graf leeg is. En ze weet niet waar het lichaam van haar Here is gebleven. Het laat ons ook zien hoeveel Maria van Jezus hield. Ja, als je van iemand houdt, dan wil je natuurlijk niet dat iemand met zijn lichaam aan de haal gaat. Dat iemand met die persoon aan de haal gaat. En dat is precies wat Maria denkt. Dat iemand iets met het lichaam van Jezus aan de haal is gegaan. En dat blijkt ook als ze in het graf kijkt en daar opeens twee engelen ziet. Die vragen aan haar waarom ze huilt. En dan zegt zij, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Nou, Johannes vertelt ons niet welk antwoord de engelen daarop geven. En of ze überhaupt een antwoord hebben gegeven. Alleen uit de andere evangeliën weten we dat de engelen tot Maria en de andere vrouwen hebben gesproken. Maar Johannes vertelt ons wel dat Jezus Maria aanspreekt. Zij ziet hem staan nadat ze zich omgedraaid heeft, nadat ze gesproken heeft met de engelen. En ook hij stelt de vraag aan haar waarom ze huilt. En hij vraagt ook naar wat zij zoekt, naar wie zij zoekt. Maar Maria herkent hem niet en denkt dat hij de tuinman is. Daarom zegt ze tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen heeft, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Maar dan noemt Jezus haar naam en zegt, Maria. Nou, dat is een heel bijzonder moment. Want als zij Jezus haar naam hoort noemen, hoort uitspreken, dan herkent ze hem. Want we horen dat zij tegen hem zegt, Rabuni, dat betekent meester. Maar terwijl ze hem aanspreekt, grijpt ze hem ook vast. En Jezus zegt daarom tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En dan lezen we dat Maria weer op weg gaat naar de discipelen. Maar het opvallende is dat ze nu niet meer in paniek naar hen toe gaat, maar ze gaat daar naartoe, naar hen toe om hen te vertellen dat zij de Here had gezien en aan alles wat hij haar had gezegd. Ja, wat leren wij nu uit deze geschiedenis? Drie dingen. Ten eerste dat het belangrijk is om aan anderen te vertellen dat de Here waarlijk is opgestaan. Om te vertellen van de opgestane Here en alles wat hij ons heeft gezegd. Daar zullen we vanmorgen niet bij stilstaan, maar wel morgenochtend. Het is van belang dat wij vertellen dat de Here waarlijk is opgestaan en dat Hij leeft en dat wij vertellen wat Hij ons heeft gezegd. Maar vandaag willen we vooral stilstaan bij de ontmoeting van Maria met de Here zelf. En vervolgens ook bij alles wat Hij tegen Maria had gezegd. Allereerst dus de ontmoeting met de opgestane Here zelf. Maria gaat daar de discipelen van vertellen. Het is ook bijzonder dat ze daarvan kan vertellen. Haar leraar, haar meester, haar bevrijder die haar had verlost van 7 demonen. Ze heeft gezien dat hij in het graf werd gelegd. En ze had gedacht dat het met hem zou gaan zoals zij had ervaren met andere mensen die gestorven waren. Daarom was ze zo geschrokken dat het graf leeg was. Iemand moest hem hebben weggehaald. Dat kan niet anders. Wat moet er anders met hem gebeurd zijn? Maar dan staat hij daar ineens op het alleronverwachts naast haar en spreekt haar aan. Wat een heerlijk moment. Wat een heerlijk moment dat Jezus daar naast Maria staat. Dat hij als de levende naast haar staat. Wat een vreugde dat ze hem mag ontmoeten van wie ze dacht dat hij was weggeroofd. Hij staat als de levende naast haar. En wat mooi dat wij ook mogen beleven dat de Heere Jezus als de levende bij ons is. Want wij zijn hier niet bij elkaar om alleen te gedenken dat de Heere Jezus 2000 jaar geleden zo ongeveer is opgestaan uit de dood. Alsof het slechts om een historisch feit gaat en een historische persoon. Zoals er wel meerdere gebeurtenissen zijn in de geschiedenis waarvan we weten dat ze hebben plaatsgevonden. Maar Napoleon is hier niet om zomaar even een voorbeeld te noemen. Jezus is inderdaad historisch gezien opgestaan, zo'n 2000 jaar geleden. Hij is opgestaan uit het graf waarin hij was gelegd, maar hij is ook nu als de levende in ons midden. En wij mogen hem ook ontmoeten, hij ontmoet ons ook hier vanmorgen, vandaag. Hij is als de levende onder ons. Ook al zien we hem niet, en dat kun je als een probleem ervaren. En omdat je hem niet ziet, kun je ook moeilijk geloven dat hij is opgestaan. Dat zou kunnen. Misschien geldt dat wel voor iemand in de kerk. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Jezus als de levende opgestaan uit de dood. Is het eigenlijk allemaal wel waar? Maar misschien kan juist de ontmoeting van Maria Magdalena een handreiking zijn. Want de vrouw, ik heb het eerder al eens gezegd, werd in de tijd van het evangelie, waarin het evangelie werd geschreven, niet als een betrouwbare getuige gezien. Wilde je dus een verzonnen verhaal als waar laten gelden, dan kon je beter geen vrouwen in je verslag noemen. Maar Johannes doet dat wel. Omdat hij slechts de feiten wil weergeven, zelfs als dat voor de mensen een reden zou kunnen zijn om niet te geloven. Maar Johannes moet over Maria Magdalena en haar ontmoeting met Jezus vertellen, omdat die ontmoeting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En dat is een reden om aan te nemen dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, als je daaraan twijfelt. Maar als hij dan is opgestaan uit de dood, dan leeft hij in alle eeuwigheid. En is hij dus ook vanmorgen als de levende in ons midden. We mogen evenals Maria weten dat hij bij ons is, als de levende. En wat dat dan betekent voor ons dat hij de levende is, wat het voor ons betekent dat hij het graf heeft verlaten, ja, dan komen we bij het tweede waar we vanmorgen bij stil willen staan. Namelijk bij de boodschap van de Heer Jezus aan Maria. Want als hij haar ontmoet, zegt hij tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Het zijn woorden waarover heel veel gediscussieerd wordt onder theologen. En dan gaat het erom dat Jezus zegt: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Bedoelt hij daarmee te zeggen: je mag me niet aanraken omdat ik nog niet tot mijn vader ben opgevaren? Ja, als dat zo is, waarom mocht Thomas hem even later wel aanraken, een week later? Is hij dan intussen tussen de ontmoeting met Maria en de ontmoeting met Thomas naar de hemel opgevaren? Maar daar lezen we toch nergens iets van. En we weten uit de andere evangeliën dat hij 40 dagen na zijn opstanding ten hemel is gevaren. Het lijkt dus niet voor de hand te liggen dat Maria Jezus niet mag vasthouden omdat hij direct naar de hemel zal varen. Daarom denken anderen dat het hier gaat over het vasthouden aan het oude. Dat wil zeggen, Maria houdt Jezus vast en wil weer op oude voet met hem verder. Zoals voor zijn sterven. toen ze hem volgden en met hem meetrok door Israël en onderwijs ontving. Alsof er niets veranderd zou zijn. Maar Jezus zou hier dan tegen haar willen zeggen, het is niet meer hetzelfde, het is niet meer zoals het was. De situatie is anders geworden. Je moet me niet vasthouden, ik ga naar mijn Vader. En het is waar, de boodschap van Jezus' woorden is dat het niet meer zo is als voorheen, voor zijn dood en voor zijn opstanding. Maar de vraag is of dat de reden is waarom Maria hem niet mocht vasthouden. De meest aannemelijke verklaring vind ik dat de Heer Jezus hier tegen Maria zegt, je hoeft me niet vast te houden, want ik ben nog niet naar de hemel gevaren, naar mijn Vader opgevaren. Het duurt nog even voordat ik naar mijn Vader ga. En we weten, ik zei het al uit andere evangeliën, dat Jezus 40 dagen na zijn opstanding ten hemel voer. Maria hoeft Jezus daarom niet vast te houden, want hij is nog niet naar de Vader gegaan. Zij moet iets anders doen, namelijk naar de discipelen toe met een boodschap die Jezus als volgt onder woorden brengt. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God. Ja, wat zijn dat bijzondere woorden? Allereerst valt op dat de Heer Jezus spreekt over zijn discipelen als zijn broeders. Ja, dat is voor het eerst dat de Heer Jezus over zijn discipelen spreekt als zijn broeders, althans in het Johannesevangelie. Eerder lezen we dat hij de discipelen wel zijn dienstknechten heeft genoemd en zijn vrienden. We lezen dat in Johannes 15, ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Maar na zijn opstanding gaat hij nog een stap verder. Dienaren, vrienden, broeders. Na zijn opstanding noemt Jezus zijn discipelen zijn broeders. En dat niet alleen, maar hij zegt ook tegen Maria dat ze discipelen moet vertellen dat hij zou opvaren naar zijn Vader en hun Vader en naar zijn God en hun God. En daaruit blijkt dat ook de discipelen kinderen van God zijn geworden. Want de God en Vader van de Heer Jezus Christus is ook hun God en Vader geworden. En we leren eruit dat de discipelen door de Heer Jezus zonen van God zijn geworden. Kinderen van God door de opstanding van de Heer Jezus. Ja, niet in dezelfde zin als Jezus de Zoon van God is. Daarom zegt hij ook mijn Vader en hun Vader en mijn en hun God. En niet onze Vader en onze God. Er is wel degelijk een onderscheid tussen Jezus en de discipelen. Jezus is de natuurlijke Zoon van God. Maar de discipelen zijn de aangenomen kinderen van God. En dat zijn ze geworden door de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Je moet hier heel sterk denken wat er aan het begin van het evangelie naar Johannes staat. In Johannes 1, waar het gaat over de komst van de Heer Jezus als het woord van God in de wereld, dan schrijft Johannes, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Allen die in zijn naam geloven. En zo gebeurt het. De discipelen die in Jezus geloofden, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Door zijn opstanding uit de dood. En zo geldt het ook voor ons vandaag. Omdat we in Jezus geloven. Als we in Jezus geloven, daar gaat het dan natuurlijk om. Maar omdat we in Jezus geloven, heeft hij ons de macht gegeven om kinderen van God te worden. Hij heeft ons de macht gegeven door zijn opstanding uit de doden. Ik zei al, er is met de opstanding dus duidelijk wel iets veranderd. Het is niet meer zoals het was. En dit is een van die veranderingen. Door de opstanding van de Heer Jezus mogen wij kinderen van God zijn. Een nieuwe werkelijkheid is er met de opstanding van Jezus ontstaan. Een nieuwe werkelijkheid waarin al het oude voorbij is gegaan. Waarin de macht van de zonde is weggedragen, de schuld is weggedragen. Zoals aan het begin van het evangelie lezen, dat Johannes de Doper zegt als hij Jezus ziet, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft de zonde van de wereld weggenomen door als het Lam van God het graf in te gaan. Hij heeft ervoor geboet, maar nu is hij opgestaan. En al het oude is in het graf achtergebleven. Ook die oude werkelijkheid die ons van God scheidt. En is een nieuw begin ontstaan. Waarin wij kinderen van God mogen zijn. Omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Ziet u, dat is nou het mooie dat Pasen met zich meebrengt. De opstanding van Jezus uit de doden. Wij zijn met hem opgestaan uit de dood tot kinderen van God. Het oude waarin het klonk, u bent vervloekt vanwege uw zonde. Daar klinkt nu in het geloof, door het geloof in Jezus Christus. Jij bent mijn kind. Het geldt voor de discipelen, maar het geldt ook voor ons. Dat is wat Jezus ook ons verzekert als hij zegt. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Wat een hoopvolle boodschap. Wij zijn kinderen van God geworden. Pasen betekent, wij behoren God toe als zijn kinderen. Ja, zegt u misschien, of jij, maar verder is deze boodschap die Jezus aan Maria brengt toch niet zo hoopvol. Want Jezus kondigt erin aan dat hij weggaat. Hij zal opvaren naar zijn vader. En hij zal opvaren naar zijn vader. En dat is toch eerder een verlies dan winst, zou je denken. Toch is het niet zo, is dat niet zo. Want wat betekent het dat Jezus is opgevaren naar de hemel? Ik denk aan wat hij gezegd heeft in Johannes 14. Wat we daar kunnen lezen. Hij zegt daar, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat u ook zult zijn waar ik ben. En we horen zeggen, Jezus zeggen dat hij heen gaat om voor wie in hem gelooft een plaats te bereiden bij de Vader. Hij maakt een plek gereed bij de Vader, zodat wij ook kunnen zijn waar hij nu is. En hij zal ons komen halen als hij een plaats voor ons gereed gemaakt heeft. Dat zal zijn bij zijn wederkomst. Dan zullen wij voor altijd bij de Heere zijn en leven in Gods heerlijkheid. Dat is wat de Heer Jezus in de hemel zal doen tussen zijn hemelvaart en wederkomst. Hij maakt een plaats voor ons gereed. Door de opstanding van Jezus kunnen wij bij God wonen. Voor altijd en voor eeuwig. Voor altijd en voor eeuwig. Omdat wij het oude hebben achtergelaten en het nieuwe ontvangen hebben. Wij mogen voor altijd bij de Vader zijn. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Was Jezus niet opgestaan, we hadden er niet kunnen wonen. Maar door zijn opstanding heeft hij voor ons een plaats bereid. En is hij nu naar de hemel om de plaats gereed te maken. Maar intussen laat hij ons niet als wezen achter. En niet alleen. Want we lezen in Johannes 16, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En dan zegt hij, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. In heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf getuigen. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En zo belooft de Heere Jezus ons de Heilige Geest. De Heilige Geest is bij ons. Nadat Jezus is opgestaan. En zo heeft hij de Heilige Geest voor ons verworven. Zodat de Geest van God altijd bij ons zal zijn. En daarom is het de boodschap die Maria moet brengen aan de discipelen een boodschap, daarom is die boodschap een boodschap van hoop. Dat geldt voor de discipelen, maar dat geldt niet minder voor ons die in hem geloven. Als we in hem geloven, maar dan worden we juist toe uitgenodigd om in Jezus de opgestane te geloven. Daarom wordt Pasen gevierd en de opgestane verkondigd, opdat we allen in hem zullen geloven en zullen delen in de rijkdom van zijn opstanding. Op weg naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Er is toekomst, wat er ook in deze wereld gebeurt. Het eindigt niet met zoals het nu is. Het blijft ook niet bij zoals het nu is. Het blijft ook zo niet waarin de dood alom lijkt te regeren en de baas te zijn lijkt te zijn en de hoofdmoot lijkt te zijn. Nee, er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in aantocht. Het Vaderhuis met zijn vele woningen waarin wij altijd bij de Vader zullen leven, omdat Jezus is opgestaan. Hij gaat naar de heerlijkheid vanuit zijn opstanding van God, waarin ook wij mogen wonen. En tot die tijd is hij bij ons. Hij is als de levende in ons midden. En hij is bij ons door zijn geest die hij aan ons heeft beloofd. Jezus is de levende in ons midden. En wij mogen met hem leven. Niet alleen dat hij in de hemel is en wij hier, maar wij mogen samen met hem leven hier op aarde door zijn geest. Dat is de hoopvolle boodschap van Pasen die Maria mag brengen bij de discipelen en die ook tot ons wordt gebracht. En daarom kunnen wij niet anders dan de naam van Jezus prijzen die ons heeft meegenomen in zijn dood en die ons ook heeft meegenomen in zijn opstanding. En kunnen wij niet anders zeggen dat de naam van Jezus heerlijk is. En dat gaan we ook doen met de woorden van het lied dat wij nu gaan zingen. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Ja, heerlijk is uw naam, Heer Jezus. U die uit de doden bent opgestaan en leeft in alle eeuwigheid. Wij loven u en prijzen u. Heilig bent u en waardig om alle eer en alle lof en alle dankzegging te ontvangen. Waardig is het Lam dat voor zichzelf voor ons gegeven heeft. Wij danken u, o God, dat u zo in uw oneindige liefde uw eigen Zoon Jezus Christus voor ons gegeven hebt. Dat hij voor onze zonde is gestorven aan het kruis, maar dat u hem ook hebt opgewekt op de derde dag, zodat hij nu leeft tot in alle eeuwigheid en wij mogen zeggen, Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Heren, wij bidden u dat de vreugde van Pasen ons ook mag bemoedigen. Dat we mogen weten dat u, o Heer Jezus, als de levende bij ons bent. Dat u, o God, met uw geest in ons woont en in ons werkt. En dat u zelf ook gezegd hebt, Heer Jezus, dat als wij in u geloven, dat u met de Vader in ons hart zal komen wonen. Ja, zo mogen wij vervuld zijn van u, o drie-ene God. Woning, u zult woning bij ons maken. En wij mogen met u verbonden zijn, innig. Zoals we ook bij onze doop hebben gehoord, dat we werden gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Heer, en dat kan alleen maar omdat wij in Christus dood gedoopt zijn, zodat wij ook met hem in nieuwheid van leven zouden opstaan, eeuwig leven zouden ontvangen. En dat leven, dat mag hier al beginnen. Wij bidden u, Heer, geef dat het opstandingsleven van u, o Heer Jezus, ook in ons leven mag ons leven mag doordringen, doorvloeien, doorstralen. Zodat wij ook, Heren, vanuit uw opstanding zullen leven. Een nieuw leven zullen leiden. Een leven achter u aan, vervuld met uw geest. Heren, en geef ook dat uw opstanding, Heer Jezus, ons hoop mag geven. Hoop en verwachting. Hoe moeilijk het leven hier ook soms kan zijn. Hoe zwaar het soms ook kan zijn. Dat we daar ook mee geconfronteerd worden. Verdriet daarover hebben. Dat toch niet het einde is, maar dat er een heerlijke toekomst voor ons wacht. Dat het opgaat naar uw heerlijkheid, waarin wij voor eeuwig mogen leven. En tegelijkertijd is het ook nog zo dat die kracht van die opstanding ook vandaag nog in ons leven mag werken. Ja, het is niet zo dat we altijd genezen en beter worden. Maar we mogen toch ook wel weer uw kracht ervaren. Als u ons elke dag weer nieuwe moed en nieuwe krachten geeft om te leven. Om het leven te leven, om door te gaan. O God, wij danken u zo voor alles wat u in de opstanding van de Heer Jezus aan ons, uw gemeente, hebt gegeven. Leer ons er ook allen bij te leven, uit te leven. Heer, wil ons zo allen ook geven dat we alle belemmeringen zullen laten varen. Om ons aan u, o Heer Jezus, over te geven. In geloof en in vertrouwen. Heer God, wij mogen zo ook voor elkaar bidden. En elkaar aan u opdragen, onze noden en onze zorgen. We denken aan mevrouw De Hoop Sijp. We dragen haar aan u op en bidden u dat u zich over haar zult ontfermen. Heren, dat u haar in uw vaderarmen zult nemen. Wij bidden u ook voor Ina en Wieger. Om uw nabijheid en om uw zegen, nu Ina met de immunotherapie is begonnen. O heren, ook weer heel intensief voor hen allebei. Heer, wees hen nabij en geef dat ook het paasevangelie, dat u de opgestane, die sterker bent dan wie en wat dan ook, ja, sterker dan de dood, dat ook hun troost, dat u zo hen ook troostvol nabij zult zijn en hun ook kracht zult geven. Kracht voor de elke dag. Wij bidden u ook voor meneer Beekhuizen en wij vragen u om uw zegen over het revalidatieproces dat hij ondergaat. Heer, wees hem daarin nabij. En geef hem kracht om het allemaal te kunnen volbrengen. We zijn ook dankbaar. Dankbaar met Jeroen van Arkel dat de operatie die hij moest ondergaan, dat die goed verlopen is. En dat hij nu weer thuis mag zijn of bij zijn ouders. Wij bidden u, wees hem nabij, geef hem ook verder kracht om te herstellen, heren. En zegen hem zo ook in zijn leven, heren. Neem hem in uw liefdevolle hoede. Wij willen u ook danken met Adrie van Woudenberg, dat zij weer thuis mag herstellen en dat ze dus weer uit de revalidatieafdeling in het ziekenhuis ontslagen is. Heere, geef haar ook verder kracht en geduld om verder te herstellen en ook de rust om tot herstel te komen. En zo mogen wij u bidden, Heere God, voor elkaar, maar ook voor de wereld waarin wij leven. De wereld waarin de machten van de duisternis zo sterk lijken te zijn en oppermachtig, waarin de dood ons angst wil aanjagen, heren, en waar velen ook sterven, door honger en oorlog en door onrecht. O God, geef dat de boodschap van Pasen ook ons mag aansporen om daar tegen in te gaan. Om daar ook zelf, Heere, anders in te staan en het goede voor de ander te zoeken. En geef dat die boodschap van Pasen ook anderen in beweging mag zetten. Om het oude achter zich te laten. Om zich niet aan de dood en de duivel te verkopen. Maar aan Jezus Christus. Om in een nieuw leven en recht te doen en gerechtigheid. Heere, geef dat het ook hoop mag geven dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. En dan denken we ook in het bijzonder aan onze broeders en zusters die verdrukt worden. Heer, die soms in heel moeilijke omstandigheden verkeren. Geef dat ze bemoedigd mogen worden door het feit dat u als de levende bij hen bent. Maar ook dat ze bekrachtigd mogen worden in het geloof dat dit niet het einde is. Maar dat, zoals de apostel Paulus zegt, het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. O Heere, maar wilt u dat dan zelf ook in het hart leggen? Want Heere, ja, wij kunnen dat als mensen wel aan elkaar vertellen, maar geef dat woord ook krachtig in ons, ook in de mensen die in nood zijn, mag doorwerken, zodat ze zich er ook werkelijk door vertroost mogen weten. We bidden u ook dat het opstandingsevangelie over het rond van deze aarde mag worden verkondigd, zodat allen die het horen, dat allen het mogen horen dat Jezus leeft en waarlijk is opgestaan. En allen zich ook in geloof tot hem zullen keren. Zegen daarom ook het werk van zending en evangelisatie onder alle volken en ook onder uw volk Israël. O God, wij willen u danken dat wij zo hier samen mochten komen in deze kerk om met elkaar het feest van Pasen te vieren. Heer, geef dat we het mogen voortzetten als we weer van hier gaan. En laten deze dagen ook gezegende paasdagen mogen zijn. En dat we de vieringen ook mogen voortzetten vanavond en morgenochtend. En schenk ons daarbij uw zegen. Wij bidden dit alles van u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Mag dan nu de collecte bij u afkondigen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de Stichting de Ondergrondse Kerk, voor het pastoraat in de eigen gemeente en voor de instandhouding van de eredienst. Alle drie deze doelen van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Wij gaan nu samen tot slot zingen Psalm 150, een lofpsalm op deze Paasdag. Thank you. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
Thank you. zeggen de daarvan.